Al hetgeen wat je nu rondom ziet van bossen, dat is allemaal achteraf pas aangeplant geweest nadat dit allemaal vloeiweides waren. En overal zijn er nog restanten van te zien. Hier en daar zie je nog de niveauverschillen in de bossen zelf. Hier en daar nog heel oude sluisjes die er nog zijn blijven staan, die bouwvallig zijn en half uiteenliggen. Maar ja, dus het is hier overal nog wel te zien, als je erop let.
Welkom bij de podcast Water en Land. In deze podcast nemen wij, van Centrum Agrarische Geschiedenis en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, van generatie op generatie overgedragen kennis en technieken onder de loep. We gaan op zoek naar hoe dit immaterieel erfgoed een hefboom kan vormen in actuele klimaatuitdagingen.
Wanneer men aan iemand vroeg vroeger waar wordt er bevloeid, dan was het antwoord altijd daar waar het mogelijk is. Dus overal waar kon bevloeid worden, werd er bevloeid. Dus in de nabijheid van die beekvalleien, van die beek die het water moest leveren, kunnen we nog restanten van overvloeiweiden aantreffen. Archeologen hebben daar volgens mij nog een heel mooi werk voor de boeg als ze zich daarop zouden willen toeleggen om te gaan inventariseren van waar waren die vloeiweiden en hoe is dat historisch gegroeid.
Hoe komt het dat een techniek die vroeger in grote delen van Europa werd beoefend, vandaag uit het zicht en uit het geheugen is verdwenen? We bezoeken de vloeiweide in Mol en vragen meer uitleg aan ervaringsdeskundigen in Nederland en Vlaanderen. Erik Brinkman is al jaren verbonden aan een vloeiweide in Nederland, het Lankheet. Hij legt ons uit wat graslandbevloeiing juist inhoudt.
Kort gezegd is dat een manier om op een natuurlijke manier, dat wil zeggen natuurlijk bronwater en beekwater te gebruiken, als bemesting voor de hooilanden, voor de weilanden. Of vaak heb je veenweidegebieden die heel vorstgevoelig zijn. En als, dan bevloei je niet om er slip op te brengen. Hè, dus fijne kleideeltjes die de grasgroei stimuleren. Maar dan doe je het juist om het gras tegen de vorst te beschermen. Dus eigenlijk een warme deken eroverheen te laten lopen. Zodat je een strenge winter door kan komen en dat het gras in het voorjaar weer snel kan opgroeien. Want anders vriezen de wortels van de ondergrond af. En dan duurt het heel lang voordat het weer hersteld is. En nu hou je het als het ware alert voor de groei in het voorjaar.
Albert Jansen, mede-conservator van de watering in Lommel, schetst het belang en de evolutie van deze waardevolle landbouwtechniek.
Een traditionele graslandbevloeiing is een landbouwtechniek die tot de komst van de moderne landbouw, tot aan het kunstmest, enorm belangrijk geweest is voor de plaatselijke bevolking. Altijd in heel de geschiedenis is akkerbouw, het voorbrengen van voedingsgewassen, afhankelijk geweest van de veeteelt. Ze hadden mest nodig om aan akkerbouw te doen. En de enige manier om mest te winnen, dat was dus vee houden. Maar het vee moet gevoederd worden. En die graslandbevloeiing zorgde ervoor dat er gras en hooi kon geteeld worden. Dikwijls ook maar op beperkte mate, zodanig dat die landbouwbedrijven toen in der tijd eerder kleinschalig waren. Je kunt in de geschiedenis twee belangrijke perioden van graslandbevloeiing terugvinden. Dat zijn de middeleeuwen en dan waren het vooral de grote kloosterorden die de motor vormden en die de initiatieven namen. En dan einde 18e, begin 19e tot half 19e eeuw waren het grootgrondbezitters, ook regeringen die op hele grote schaal aan graslandbevloeiing gingen doen. Men spreekt zelfs van industriële bevloeiingen. En de vloeiweiden in Lommel die maken deel uit, net zoals de vloeiweiden in Mol, in de Maat, vloeiweiden van Lozen in Limburg. In totaal een dikke 3000 hectare maken deel uit van een grootschalig project van de Belgische staat die toen der tijd de bedoeling had om toch wel in beginsel 100.000 hectare te bevloeien. Maar later is dat teruggeschroefd naar 25.000 en de teller is blijven staan op een goede 3000 hectare. Dus dat was op zich niet echt een geslaagd project als het gaat over de aantallen hectare vloeiweiden. Maar de techniek, dat is wel geslaagd, want dat heeft gewerkt en dat werkt nu nog.
Graslandbevloeiing was een techniek die in heel Europa wijdverspreid was. Vandaag wordt die nog maar op een handvol locaties in Nederland en België toegepast. We vroegen chef Sas, conservator van de Maat en voorzitter van Natuur.netenbronnen, hoe het komt dat de techniek niet meer actief wordt toegepast.
Omdat die nogal veel mankracht en precisie vereist. Plus, het was een hooiwinning. En dat hooi was vooral bestemd voor de paarden van het leger. Daar is een verbindingskanaal naar Leopoldsburg trouwens voor gegraven. En het ging ook richting stad Antwerpen. Na de Eerste Wereldoorlog was het niet meer nodig, want het was alles gemotoriseerd. Dus de vloeiweiden raakten in verval dat dat te veel mankracht werkte. We werden meestal opgeplant met kanalers.
Bevloei je in de afgelopen eeuw, dus in de recente tijd, als landbouwmethode is verdwenen. Niet alleen vanwege de kunstmest, maar ook omdat we een grote oppervlakte areaal aan landbouwgrond wilden hebben en dat ging ontwateren. Ja, dat is een kwestie van water afvoeren. Wil je op gebieden waar het vroeger nat dras was en waar je makkelijk, laten we zeggen, met eenvoudige middelen een goede oogst kunt hebben. Maar wil je dat gaan mechaniseren, wil je het volume vergroten, dan moet je ontwateren om die machines erop te laten. En dat is steeds sterker en erger geworden, om het zo maar even te zeggen. Met alleen maar één focus, ontwateren, afwateren. En daarmee is het hele geschiedenis van het opwateren verdwenen.
Graslandbevloeiing verloor aan belang, verdween uit het agrarisch landschap, maar was ooit wel breed toegepast. In het natuurgebied De Maat in Mol werden de vloeiweiden in 2022 terug heropgestart. Chef Sas vertelt ons hoe ze de vloeiweiden daar in het landschap konden herkennen.
Dat zijn allemaal zoals golfplaten hier in het landschap. En dit is bijvoorbeeld een bovensloot. Hier erachter zit het stuwke en dat water komt tot hier. En die sloten aan weerskanten, die voeren af naar die gracht. En zo ging het dan weer verder en zo konden ze nog een andere watering zelfs bevloeien als het moest.
Maar je ziet dus inderdaad nog de taploop die in het water moet aanbrengen en je ziet heel dat beddensysteem daar nog in zit. Dus dat is eigenlijk vrij gemakkelijk herkenbaar.
Ja.
Alleen komen soms voor verrassingen te staan. Zoals wij, dat die watering eigenlijk twee wateringen waren, terwijl wij dachten dat er één was. Dus dat er water van de zuidkant moest aangevoerd worden en de andere langs de noordkant. Dat hadden we in eerste instantie niet door.
Nee.
Dat zie je dus niet direct.
En dan, hoe ontdek je dat dan?
Door er water op te zetten.
Vandaag worden ook moderne technieken ingezet om vloeiweiden te herkennen en op te sporen.
En dan gaat het over de LIDAR-techniek, waarbij men met vliegtuigen die laserstralen naar beneden sturen. Laserstralen worden weerkaatst en omgezet in een visueel beeld. De stralen die niet het aardoppervlak raken, maar die door de bladeren van de bomen teruggekaatst worden, die worden door de computer geëlimineerd, zodanig dat men enkel en alleen het beeld overhoudt van wat er zich op het aardoppervlak afspeelt. En ondanks het feit dat dat dan een bebost gebied is, kunnen we toch een heel goed inzicht krijgen in het oppervlak zelf, in het microrelief. En dan merken we dat er in die Kempense Beekvalleien nog enorm grote oppervlakken van dergelijke oude vloeiweiden in beddenbouw terug te vinden zijn. En met beddenbouw bedoelen we aangelegd in bevloeiingsbedden om kleine hellingen te creëren langs waar het water naar beneden kan stromen.
Die beddenbouw is echt zo'n 19e eeuwse, laten we zeggen, industriële variant. Hè? In de tijd dat kijk, kunstmest kwam op hè, met die guano, met die eigenlijk fossiele vogelpoep hè, die men gebruikte als voeding, als onderdeel van de kunstmest. Maar goed, het was allemaal vrij kostbaar. En wat de ingenieurs van die tijd vonden van die boeren, wat die deden, dat waren wilde bevloeiingen. Dat was, ja, die hadden geen idee wat ze deden en hoe subtiel het was. Want in de winter ja, stond alles blank. Maar dat het ene punt anders blank stond dan het andere punt, dat het stroomde. En het grappige is, in reisboeken kun je dat nog wel terugvinden. En dat men klaagt dat er dus water over de weg stroomt op verschillende plekken. En gedurende de reis op meerdere plekken komen ze dat tegen en wordt dat verbazingwekkend. En het water is helemaal onder water hier en het water stroomt over de weg. Maar dat was nou juist het geheim van dat bevloeien, het noodzakelijk sturen van dat water. Want er was natuurlijk ook te veel water. En het werd als wateroverlast gezien. Maar ja, maak van de overlast maar een voordeel als je te veel water in de winter hebt. Maar laat het dan stromen. Dus het was de kunst om dat allemaal in beweging te houden en er een maximaal voordeel van te krijgen. Nou, dat werd door de ingenieurs die van staatswegen de opdracht kregen om het land te gaan herinrichten. Want de steden groeiden, er moesten betere verbindingen komen, meer productie, noem het allemaal maar op. Dus daar paste dan eigenlijk wel een moderne, want ze wisten wel dat dat natuurlijk wel enig effect had. Maar dat moest daar nu op een wetenschappelijke manier gaan gebeuren. Dus daar werden dus geometrische velden aangelegd met bedden en op- en afvoersystemen, sluisjes, verdeelwerken, noem maar op. Heel erg arbeidsintensief. Dat was voor die tijd geen probleem. Het was genoeg arbeid, wat goedkoop was. Dus dat kon dan ook worden aangelegd. En zo kon je dus een onnutte gronden, woeste gronden, heidegronden, kon je dan ontginnen en in ontwikkeling brengen. En die hebben een aantal decennia gefunctioneerd totdat de kunstmest eigenlijk zo betaalbaar werd. Dat die weer verdwenen. Maar het is een ontkenning geweest van de inventiviteit van de boeren. Want dat waren wilde bevloeiingen die deden, maar wij gaan het nu op een wetenschappelijke manier doen.
Die 19e-eeuwse bevloeiingstechniek in beddenbouw is een heropleving van een techniek die al in de middeleeuwen werd gebruikt. Zijn er ook van die oude, zogenaamd wilde bevloeiingen, sporen terug te vinden in het landschap?
In de winter, hè, zonder blad aan het boom, kun je door het landschap heen kijken en dan zie je riet en klim op. En als je riet in het land ziet en klim op, dan is daar hydrologisch iets aan de hand. En daaraan kun je zien wat vroeger de bronnen waren, want nu is het waterpeil zo gezakt, hè, wordt er zoveel water onttrokken. Maar nog steeds zijn dat dus prioritaire plekken waar nog steeds water prominent aanwezig is. Zij dat het er niet meer zo uitstroomt als bij wijze van spreken 100 jaar geleden. Het zijn geen bronnen meer, maar nog steeds is daar de waterdruk zichtbaar in het landschap. En dat is heel leuk om die plekken ook goed op kaart te noteren als je een reconstructie wil maken van oude systemen. En je vroeg wat kenmerken zijn van dat soort systemen die er dan nog zijn. Hè, ondanks het feit van de ruilverkavelingen en landinrichtingen. Maar dan moet je denken aan wallen. En die worden heel vaak als houtwallen beschreven. Dus een wal heeft vaak niet alleen maar één functie gehad. Het kon een kering zijn. En overal lees je wildkering. Nou, dat zal zeker het geval zijn geweest. Maar het kon ook heel makkelijk een waterkering zijn geweest. Om het water dus te geleiden naar een punt waar je het weer kon verzamelen en weer kon doorleiden. En soms heb je dubbele wallen waar tussen water werd geleid. Hè? Waterleidingen, dus een watervoerende wal. Je gebruikt beekwater, stroom van stroomopwaarts. Hou je op niveau, zodat het kan afstromen. Dus je creëert een hoogteverschil. En die stroomt dan in dezelfde beek weer terug.
Het herkennen van de vloeiweide was ongetwijfeld ook belangrijk voor de heropstart van de graslandbevloeiing in de Maat in Mol. We duiken het veld in met Leslie Bonen, natuurpuntambassadeur en watermeester. Hij legt ons uit hoe een jaar in de vloeiweide van Mol eruit ziet.
Eigenlijk heel de winterperiode na de begrazing, dan komt alles in rust en dan gaat er ook niet veel meer groeien. Dus dan is het tot na de winter dat ook het gras gewoon kort blijft staan. Waardoor dat in het voorjaar, van het moment dat dan februari, maart eraan komt, dat dan eigenlijk het bevloeien zelf kan gebeuren. Dan wordt alles onder water gezet en op die moment staat alles nog kort en zie je ook goed waar dat water allemaal naartoe vloeit. Want als dat ja, 50 centimeter hoog staat, ja, dan zie je niet of dat je de biet moet gaan bijsturen, ja of nee. Dus het moet bij gevolg wel kort staan om het te kunnen zien. Dat is hetgeen waar we ja, in de winterperiode dan sowieso niks doen. Vanaf het voorjaar beginnen we dan er water op te zetten. En dan is het eigenlijk gewoon, na die 1 of 2 weken dat er water op staat, is het dan gewoon kwestie van het laten doen. Vanaf dan begint alles gewoon gaan te groeien. En van het moment dat het zomer is, dan wordt het gemaaid. En afhankelijk van wat weer dat we nog gaan krijgen, wordt het nog een tweede keer gemaaid om dan in het najaar terug opnieuw te begrazen en klaar te zijn voor de winter.
De techniek van de traditionele graslandbevloeiing is erkend als immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Immaterieel erfgoed gaat om kennis, technieken en tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. In Mol viel het doorgeven van de kennis van graslandbevloeiing samen met de vloeiweide een tijd lang stil. Door uitwisseling met de naburige vloeiweide in Lommel werd de kennis en de praktijk in Mol gereactiveerd.
Wij hadden wel een goede raad gekregen van Albert Mertens, conservator van de wateringen in Lommel. Die heeft heel veel ervaring. Die heeft ook al in andere Europese landen gaan kijken, maar dikwijls zijn daar ook andere systemen. We hebben ongeveer hetzelfde systeem van bevloeien als in Lommel. Toch weer anders.
Ja, vooral breder.
De oorsprong van graslandbevloeiing lag in de landbouw. Maar vandaag bewijst de techniek nog steeds zijn nut.
Kanaalwater is kalkrijk en mineraalrijk. Dat brengt dus een totaal andere plantengroei mee. En eigenlijk wat zeldzaamheden die uit het Ardennes-district komen mee. Zoals een vrouwenmantel vandaar. We hebben primula's, we hebben erfstijlozen. En na een tijd bevloeien kregen we zelfs terug orchideeën, omdat dat wat kalkrijker was. Terwijl je dat op een arme grond niet rap zult aantreffen. Dus het is wel de moeite om die diversiteit. Ja, het is een totaal andere natuur als de camper gewoon is. Maar je zag toch de voorbeelden in Lommel, hoe ver dat zij al stonden. En daar willen we ook een beetje naartoe werken. Toerisme in Mol is er ook heel blij mee. Hè? Dat ze dat terug kunnen laten zien aan de mensen. Ze kunnen er langs wandelen, ze kunnen er zelfs op wandelen als ze willen.
De biodiversiteit, de interessante planten en bijgevolg ook interessante insecten en andere dieren die het gevolg zijn van die graslandbevloeiing. Om die in stand te houden, moet er bevloeid worden. Heel mooi voorbeeldje zijn de Kwaaigwiezen in Duitsland, waar men in de zijrivier van de Rijn, waar ook al sinds de 16e, 17e eeuw bevloeid wordt, en waar die bevloeiing was stilgevallen. En bij het hernemen van de bevloeiing, de tweede helft van de vorige eeuw, zijn het aantal ooievaars die daar komen voedsel zoeken, zijn dan in enorme mate gestegen. Zodanig dat het nu een toeristische attractie is om in de zomermaanden, net voor de vogeltrek, om die ooievaars die daar komen forageren, om die daar te kunnen bekijken. Dat is nu een voorbeeldje, maar eigenlijk ook andere voorbeelden. De biodiversiteit en de plantenrijkdom hangt heel erg samen op heel veel plaatsen met die traditionele bevloeiing. Dat is één. Een tweede reden is ook om cultuurhistorisch te kunnen vertellen hoe onze voorouders geleefd hebben en wat die moesten doen om in hun bestaan te voorzien. Dus een beetje de geschiedenis levend houden, ook heel belangrijk. En dat is de belangrijkste reden, denk ik, dat het gebeurt. En die technieken die zijn... Maar ik ben hier een historicus en ik ben vragende partij als het gaat over historisch onderzoek. Maar wat mij betreft zijn het de Cistercensers geweest in Noord-Italië, in de Po-vlakte, dat de techniek van beddenbouw op punt gezet hebben. Of misschien ook al overgenomen van nog ouderen, en dan spreek ik van de 12e eeuw. En dan de contacten tussen de Cistercensers en de Premonstratenzers, die waren ook gekend. Ook uitwisseling van gegevens en landbouwtechnieken. Je kunt bijna historisch de gang van de kennis over die vloeiweiden in beddenbouw volgen. En wat mij betreft zijn die hier in de Kempen geïntroduceerd door de Premonstratenzers die de techniek hadden geleerd van de Cistercensers.
In totaal hebben we een kleine 8 hectare dat we herstellen als wateringen op het hele gebied. En hier, in die kant, mag de natuur gewoon zijn plan trekken. Daar krijgen we zo weinig mogelijk in. Maar dit is cultuurhistorisch erfgoed en dat willen we wel behouden.
Ik denk hetgeen dat we willen bereiken is dat binnen enkele jaren, als het allemaal terug wat soortrijker is, nog meer als dat het nu is, dat mensen ook kunnen zien dat grasland ook anders kan zijn. Dat het niet gewoon saai groen bij wijze van spreken moet zijn, maar dat het ook kleurrijk kan zijn en dat al die soorten ook gewoon floreren. Dus, en dat brengt op zijn beurt dan ook weer een hele hoop andere insecten en zoogdieren en vogels mee. En ik denk dat totaalplaatje, dat is hetgeen waar we het voor doen.
Vloeiweiden waren ooit alomtegenwoordig in Vlaanderen en Nederland en de rest van Europa. Vandaag zorgen ze nog op een aantal locaties voor vernatting van de ondergrond en meer biodiversiteit. Wil je meer weten over immaterieel erfgoed als mogelijk antwoord op klimaatuitdagingen? Luister dan ook naar onze andere podcastaflevering of neem een kijkje op www.waterenland.be.